Wel, wat ik al zei, Johannes hoofdstuk 3, vers 17 tot 21 wil ik vandaag behandelen. En eigenlijk ook weer even bijzonder om zo na een aantal preken in Johannes 3, vers 16 weer door te mogen gaan. En dat het ook voor mij weer een beetje momentum moet worden. Maar laten we het eerst met elkaar eens lezen. Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar dat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie in hem niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Wel, eigenlijk leven we in hele bijzondere tijden. Tijden die misschien wel, ja, in zekere zin wat uniek zijn. We hebben net, je zou kunnen zeggen, de ene crisis en pandemie gehad. En die is nog niet over. Of we rollen in een nieuwe crisis, in een nieuwe pandemie. Die zich ook als een olievlek over de aardbol verspreidt. De eerste crisis is de crisis van een virus. En de tweede is de crisis van mensen die protesteren. Omdat er een bepaalde mensheid is, een bepaalde groep mensen met een bepaalde huidskleur die hun rechten opeisen. En al lijken er twee grote verschillende facetten, toch zijn er redelijk wat overeenkomsten tussen beide crisissen, als ik het zo mag noemen. Beide crisissen richten zich op een bepaald segment van de bevolking. Ja, bij de corona was dat de ouderen. De zwakken in de maatschappij, om het zo maar te zeggen, dat leeftijdsgebonden is. Bij de crisis die we nu zien bij Black Lives Matter, daar richten ze zich op een bepaalde huidskleur. Een bepaalde groep die in een bepaalde cultuur is grootgebracht of leeft. Maar van beide crisissen zijn ze op zoek, of worden eigenlijk, zou ik het kunnen zeggen, worden de negatieve gevolgen toegeschreven aan anderen. Bij de corona zijn ze nog steeds op zoek, wie is verantwoordelijk waarvoor? Is het niet per land dat nagaat of ze de juiste maatregelen getroffen hebben, dan wel de bron waar het begonnen is in China? Maar ook bij de andere crisis, Black Lives Matter, ik bedoel, overal worden standbeelden omvergetrokken en beschadigd en de geschiedenis moet bijna herschreven worden. Ja? Waar eigenlijk naar gezocht wordt, wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Wie heeft wat veroorzaakt? Wie kan waarop aangesproken worden? Welke persoon en instantie kunnen wij verantwoordelijk houden voor de negatieve gevolgen? Niet alleen in het heden, maar ook in het verleden. En als we dat zien, dan, en we kijken naar de tekst van vandaag, dan zien we Gods manier en kijk op een crisis is zo compleet anders. Het is het tegengestelde. Hoe God naar de crisis in deze wereld kijkt. Want de grootste pandemie die er is, en de grootste crisis die er ooit is, is een geestelijke crisis. Is de crisis die absoluut universeel is. Die, waar we kunnen zeggen, all lives matter. In dat geval, waar alle levens bij betrokken zijn. Maar God had naar deze wereld kunnen komen om precies uit te zoeken wie nu wat waarvoor verantwoordelijk is. Wie waarvoor berecht zou moeten worden. Wie waarvoor aansprakelijker is. Dat is hoe wij vaak naar de crisis kijken. Althans om ons heen. En wij worden daardoor beïnvloed. Wie is waar tekortgeschoten? En wie heeft een positief iets veroorzaakt waarin beloning voor kan krijgen? Vanuit Gods perspectief dan misschien. En wie heeft een negatieve die een negatieve beloning kan krijgen? Want als God naar deze wereld was gekomen in gerechtigheid, want dat is wat ik hier wil zeggen. Als God komt om alles uit te zoeken wie waarvoor verantwoordelijk is, en hij komt in gerechtigheid, dan was de mensheid weggevaagd. Dat was het einde van de mensheid. Had hij een oordeel, had God een oordeel naar deze wereld gekomen, deze wereld in crisis, dan was het gedaan met de mensheid. En laten we wel zijn, als God zo gekomen had, was dat recht en rechtvaardig en juist. God had, als God gekomen was om uit te zoeken wie waarvoor verantwoordelijk was, om het recht te laten zegevieren. Dat was een juiste manier geweest van Gods perspectief gezien. Maar in plaats daarvan zond God zijn zoon met een andere missie. En dat is wat we vinden in Johannes hoofdstuk 3 vers 17, het eerste vers van vandaag. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden dat hij de wereld zou veroordelen. En als u zegt, Erik, maar waarom is dat een crisis? Nou, misschien heel eenvoudig de link. Het woord veroordelen of oordelen is het woord crisis in het Grieks. Zie, er is een enorme crisis in deze wereld. Maar God zegt, ik stuur mijn zoon. Ja? Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen. Opdat hij de wereld in een crisis zou brengen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En hier zien we weer in wat we eigenlijk ook bevestigd zagen in Johannes hoofdstuk 3 vers 16, dat Gods liefde de basis is van het zenden van zijn zoon. Het is niet Gods gerechtigheid, want dan zou hij inderdaad zijn zoon zenden om te oordelen. En hij maakt hier een negatieve van in eerste instantie Johannes. Want hij zegt van God heeft zijn zoon niet gezonden. Dit was de missie van Jezus niet. Hij was niet gezonden om te oordelen. En weten we het nog? Jezus was niet gezonden om in deze wereld. Ja, in de wereld was het negatieve. De term voor de slechtheid van de mensen. Dat aarde en de wereld waarin we leven corrupt is. Ontwricht. In elk opzicht overal en altijd doet wat tegen Gods wil ingaat. En het duikt met name op de mensheid. In deze wereld is niets volmaakts. Ja, de wereld is niet zo slecht als dat het zou kunnen zijn. En dat is omdat God bij zijn grote liefde en genade en goedheid ook, je zou kunnen zeggen, bewaarmiddelen heeft gegeven. Hij heeft de kerk gegeven. Hij heeft de overheid gegeven. Hij heeft het geweten aan een ieder gegeven die een bepaalde rem is op ongerechtigheid. Hij heeft gezinnen gegeven waar kinderen getraind worden. En train een kind in de weg die hij moet gaan. Ook als hij oud is, zal hij daar niet van weggaan, zegt de spreuken. Ja, maar in essentie, niets is volmaakt en niets is perfect in deze wereld. En dat is wat we goed voor ogen moeten houden. Dat, het is zoals Paulus zo compact zegt in Romeinen hoofdstuk 3 vers 10. En ik citeer alleen even vers 10 en 11. Sorry, 10 en 11 is het. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Nou, het is eigenlijk vreemd. Dit is dus wat deze wereld is. Het is een wereld die is slecht. Het is een wereld die is waar niemand is die goed is. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die verstandig is. En dit is de wereld die roept om gerechtigheid. Overal om ons heen horen we de roep van alles moet rechtvaardig behandeld worden. Iedereen gelijk voor de wet. En bij alle protesten wordt zelfs de rechtsstaat of het rechtssysteem, de justitie, in werking gezet. Bepaalde wapens mogen niet meer gebruikt worden of niet meer ingezet worden door de politie of door de ordehandhavers. Ja, advocaten worden in de hand genomen. Rechters worden verzocht om uitspraken te doen. En protesten worden opgestart. En het bijzondere is, als we dan naar God kijken, verwachten wij eigenlijk bijna allemaal automatisch een andere houding. Zie, het onrecht in deze wereld moet bestreden worden. Maar als het onrecht naar ons komt en de pijlen van Gods oordeel naar ons gericht zijn, en Gods vurige toorn en de toornroet van Gods onmetelijke toorn, als die op ons gericht wordt, dan zijn we in één keer niet meer zo zeker dat we gerechtigheid willen. En laten we wel wezen. Dat God naar deze wereld gekomen om het oordeel te vellen, een rechtvaardig en een rechtmatig oordeel als rechter, had hij alle bevoegdheid toe. Dat was in zekere zin het enige juiste. Het enige wat we van God zouden verwachten. Maar hierin zien we weer die onnaspeurbare uitwerking van Gods liefde die we in vers 16 gezien hebben. Dat dat nou juist niet de houding is die God heeft naar deze wereld. Maar de wereld om ons heen roept aan de mensen om gerechtigheid. Waar wij van binnen meegetrokken en meegezogen worden in die roep. Zegt God, ik heb mijn zoon niet gezonden naar deze wereld om de wereld te oordelen. Dat had God ook niet hoeven doen. God had helemaal geen zoon hoeven te zenden om te oordelen. Laten we wel wezen. We hebben het voorbeeld van de zondvloed. Gods oordeel over de mensheid. Ja, 8 zijn er behouden. Maar over de hele mensheid heeft hij zijn zoon niet nodig om te sturen. God hoeft zijn zoon niet te zenden om de wereld in dat opzicht te oordelen. Hij had vuur uit de hemel kunnen. Goed, God geeft geen watervloed meer. Dat heeft hij beloofd. Met de regenboog in de wolken. Maar hij had vuur uit de hemel kunnen halen. Hij had de natuurkrachten kunnen gebruiken om de hele aarde onbewoonbaar te maken als oordeel. God hoeft de zon maar uit te doen. En het leven op aarde stopt. Hij hoeft de chauffeurs maar weg te halen. En het wordt onleefbaar. Hij hoeft de zuurstofkraan maar dicht te draaien. En het oordeel gaat over deze wereld. God hoeft zijn zoon niet te zenden om deze wereld te oordelen. Had legio mogelijkheden. Hoe vreemd. Moet het wel niet in de oren van een... als we het zo mogen zeggen. Hoe vreemd moet het wel niet in de oren van een heilige engel geklonken hebben. Toen die hoorde. Dat God zijn eigen zoon Jezus Christus. Waar de engelen en de gerubs van eeuwig van het begin van hun schepping. Rond de troon vliegen en roepen heilig, heilig, heilig. God Almachtig, toen die engelen hoorden dat God zijn zoon zond, maar niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden, moeten er toch engelen geweest zijn die verrast waren, die verwonderd waren? Het moet toch vreemd in hun oren geklonken hebben? Zelfs de gevallen engelen wisten wat hun te wachten stond. We lezen dat een aantal keren in het evangelie als de Heer Jezus inderdaad demonen wil uitdrijven. En wat zeggen ze dan? Bijvoorbeeld Lucas 4:34. Bent u gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de Heilige Gods. De engelen, de gevallen engelen verwachten dat God komt in zijn toorn. Om te oordelen. En zelfs zij krijgen nog uitstel. Ze zijn niet in de verlossing opgenomen. Maar zij wisten dat voor de engelen alleen maar, de gevallen engelen alleen maar veroordeling staat te wachten. Dan moet het toch verwonderlijk geklonken hebben in de hemel. Waarvan God zegt, ik zend mijn zoon. Niet om te oordelen. Niet om te oordelen, maar om wat? Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat was Gods missie. Niet om zijn gerechtigheid zegen te laten vieren of zijn gerechtigheid te doen laten gelden. Maar om de wereld te verlossen. En wat een boodschap. En in zekere zin moet het niet alleen voor engelen vreemd geklonken hebben, maar ook voor de Joden. Want de Joden uit het Oude Testament verwachten de Messias. Maar de Messias kwam om te oordelen. Het kwam vooral om de oordeel te brengen over de volken, de natiën. Die tegen Israël gericht waren. Het Oude Testament staat daarmee vol met oordelen over landen, volken en natiën. En zelfs dichter bij huis, als we zien bij de 12 discipelen toen ze door Samaria moesten gaan, waren het Jacobus en Johannes die inderdaad vroegen, waar mag de vuur uit de hemel over de Samaritanen komen? Heer, oordeel, en nu? Zie, ook bij de Joden was die gedachte van het oordeel, dat gaat over de heidenen en de niet-Joden. In zekere zin hebben wij ook een bepaalde onbalans. Maar wij willen in deze wereld geen onrecht lijden. Wij strijden vaak tegen onrecht of als bepaalde dingen van ons verkeerd verwoord worden of als wij in een verkeerd daglicht worden gesteld. Dan willen we gelijk een mail sturen of een telefoon pakken. Of omdat we voelen dat ons is onrecht is aangedaan. En dat moet rechtgezet worden. En dat moet niet alleen rechtgezet worden, dat moet nu rechtgezet worden. En dat moet hier rechtgezet worden. En hoe vaak gaan onze gedachten dan niet, komt er niet een bepaalde veroordeling op? In plaats van verlossing. Hoe vaak hebben wij niet een veroordelende houding? Of een makkelijke veroordelende houding? Of veroordelende blikken? Een geluidje kan al veroordelend zijn. Ik moest zo denken aan de kinderen. En ik pak gewoon even een glas, want soms dan heb je inderdaad gewoon bekers van kinderen. We hebben dan allerlei verschillende vormen, maten en kleuren. Ja, maar we hadden eigenlijk altijd standaard transparante bekers voor onze kinderen, waar je doorheen kon kijken. Maar die hadden allemaal een verschillend model, of tenminste een aantal. Ja, sommige waren wat smal en hoog, andere waren kort en dik, andere hadden een hele dikke bodem. En dan moest Annemarie wel eens inschenken. Ze schonk dan drinken in. Ja, maar wat doen de kinderen? En dit is een reflectie van hoe wij als ouderen en volwassenen ook nog zijn. We gaan kijken of ze wel allemaal gelijk zijn. En we gaan een inschatting maken welke nu het meeste in zit. Want we willen geen onrecht lijden. En als degene die het eerste kwam het meest volle glas pakte, waarvan de anderen ook meenden dat het meest in zat, kwam daar een veroordelende houding. Een veroordelende houding. Zie, en hoe wij dan leven is eigenlijk dat wij dus eigenlijk denken dat de anderen wel Gods oordeel nodig hebben en wij niet. Wij hebben twee maten. Wij zijn eerder met de gedachte neigen eerder van, Heer, dat is niet correct en er zit een bepaald oordeel in naar anderen toe. Maar als het naar onszelf gaat, dan zijn we milder. Dit is ook waarom Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 7 vers 1, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Ik wil niet zeggen dat we nooit mogen oordelen, dat is niet het punt, maar dat is voor een andere preek. Maar de focus en de prioriteit moet zijn zoals die van de Heer. Zie, de Heer Jezus kwam niet om te oordelen. Die kwam niet om zijn, de crisis als het ware, aan te wijzen. En te zeggen, dat is de crisis. En daar ben jij voor verantwoordelijk. Nee. Jezus kwam om te verlossen. Om de wereld te behouden. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden. Dat hij de wereld zal veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Twee keer. Een doelgericht reden. De eerste zegt hij, opdat niet. Ik heb mijn Zoon niet gezonden opdat de wereld veroordeeld zou worden. Maar ik heb hem gezonden opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat moet bij ons ook de eerste gedachte zijn naar elkaar. Dat God een verlosser is. Primair. Dat het is waarom zijn Zoon gezonden werd. En die genade leven wij nog steeds. En dat we die balans ook naar elkaar houden. Dat we ook begrijpen dat God langzaam is tot oordeel. En dat hij feitelijk snel is om zonde te vergeven. Zie, het helpt ons ook in ons denken naar elkaar om te weten dat God als eerste verlosser is. En dat het evangelie wat wij ontvangen hebben, dat we dat ook als eerste toepassen. Verlossing. Vers 17. Maar er is een verdeling in vers 18. En u kunt meelezen in uw preekschema als u die erbij heeft. Want wie in hem gelooft, of wie in hem gelooft, en dat is natuurlijk Jezus Christus, wordt niet veroordeeld. Maar wie in hem niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geborene Zoon van God. Oftewel de enige en unieke, weet u de term nog? Ja? The one and only. Zie dat Jezus kwam naar deze wereld om de wereld te verlossen, betekent niet automatisch dat iedereen verlost wordt. Zie wat het is. Het is de reactie van de mensen in dit vers die de onderverdeling maakt. Het is de reactie die de onderverdeling maakt. Zie, het zenden van Gods Zoon met een verlossende houding maakt dat er een tweedeling plaatsvindt in de wereld. Die geloven en die niet geloven. Die geloven in Jezus en die niet geloven in Jezus. Die geloven in de enige, unieke Zoon van God en de mensen die niet geloven. in de enige unieke Zoon van God. Maar voor degene die belooft zit hier een belofte. Want God heeft zijn... Sorry, ik heb even vers 18, ik was met mijn ogen bij vers 17. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem gelooft, zal nooit meer veroordeeld worden. Dat staat er eigenlijk. Zal nooit een veroordeling ondergaan. Hoeft niet te vrezen voor enige oordeel. Belandt niet in een crisis. Dat is eigenlijk hoe je het zou kunnen lezen. Als het oordeel is, het Griekse woord voor crisis. En ik zou het een beetje naar onze taal toe verwoorden. Al blijft de vertaling veroordeling en veroordeeld. Is het zo van, wie in Jezus gelooft, komt niet meer in een crisis. Dat is een mooie gedachte, is het niet? Die komt niet meer in de crisis van het oordeel. Want dat is de werkelijke grootste crisis. Want kijk maar naar het vervolg. Wie niet gelooft, is al veroordeeld, is reeds veroordeeld. Zien, eigenlijk is dit een beetje hetzelfde wat we in ons vorige vers hadden aan het eind van 16. Waar ik gezegd had dat eigenlijk de toekomstige zaken, die bij de toekomende tijd horen, naar het heden werden gehaald. En hier is hetzelfde voor de ongelovigen. Waar het eindoordeel in de toekomst ligt, wordt die als het ware naar het heden gehaald. En kan Johannes al zeggen, iemand die niet gelooft, die volhardt in zijn ongeloof, heeft de zekerheid dat hier Gods oordeel zal komen. Is al veroordeeld. Reeds veroordeeld, zegt de NBG. Deze mensen zitten als het ware permanent in de crisis. Die zitten permanent in de crisis van het oordeel dat gaat komen. En het oordeel is reeds nu. Er zijn gevolgen. Zie, in zekere zin hoeft God eigenlijk niks actiefs te doen om ze te veroordelen, om in een crisis te zitten, want hun ongeloof is hun veroordeling. Hun ongeloof is hun veroordeling. Ongeloof in Christus heeft dus gevolgen, grote gevolgen voor het hier en nu, want er kan een moment zijn dat er een permanente crisis verzekerd is. Als iemand permanent, bewust, moedwillig Christus verworpen heeft, dan kan die belanden in een staat van permanente crisis, van permanent oordeel. Dan staat er inderdaad, zoals hier is, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. En dit is ontnuchterend. Zeker als we kijken naar de verlossende houding van God. De verlossende houding naar heel de mensheid. Waar God in liefde naar de mensheid kijkt, zijn dit straffe woorden. En de Heer legt ook uit waarom. Waarom die reeds die veroordeling is. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon. Zie, het verwerpen van Jezus, het niet vertrouwen op Jezus, brengt een permanent oordeel. Veroorzaakt dat Johannes kan zeggen, die zit er al in een permanente crisis. Alsof het toekomstige oordeel naar het heden is gehaald en de zekerheid dat het zal komen al een feit is. Maar ik wil hier al even iets uitleggen. Want als je dit zo leest, en dan zou je bijna zeggen van, dus het enige waar mensen op veroordeeld worden is dus of ze al dan niet geloven in Jezus. Ja en nee. Het is een belangrijk facet. Het is de enige manier om verlost te worden. Ja? Geloof in Jezus is de enige manier om verlost te worden. Maar er zijn meerdere redenen dat iemand verloren kan gaan. Of veroordeeld kan worden. Want de hele wereld is in zekere zin al veroordeeld. De hele wereld ligt in schuld. Ook voordat Christus kwam. Of iemand die nooit van Christus gehoord heeft. Zie, want iedereen wordt geboren met een zondige natuur en is van nature strafwaardig. Elk kind dat geboren wordt heeft een erfenis van zonde meegekregen, heeft een erfenis van schuld meegekregen, waardoor hij al, en de HSV zegt het zo vaak, doemwaardig is. Waardoor het oordeel, waardoor hij al op onder Gods oordeel valt. Zie Romeinen 5 vers 12 bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk het hele hoofdstuk vanaf 12 tot, ik denk, 19 of 20. Dat zal het ongeveer doorgaan. Spreekt eigenlijk over het contrast tussen Christus en Adam. Zie, wij zeggen heel vaak van, wij plaatsen ons vertrouwen in Christus. En daar hebben we de grote transfer, zo noem ik het, de omruiling. Ja, de grote omruiling, de grote wisseling, waarbij onze zonden worden toegerekend aan Christus. En Christus zijn rechtvaardigheid, zijn volmaaktheid wordt aan ons toegeschreven. Alsof het op onze geestelijke bankrekening wordt gezet. En Christus krijgt onze schuld. Hetzelfde is voor een gedeelte bij Adam te zien. Adam zondigde als hoofd van het ras en al zijn schuld werd ook aan ons toegeschreven. Zie, iedereen is dus in zekere zin opgesloten onder de zonde. Dus het ongeloof en het verwerpen van Jezus is niet de enige reden waarom iemand verloren kan gaan. Of waarin iemand in het oordeel kan komen. Maar het is wel heel duidelijk dat het de enige verlosser is die verworpen wordt. De enige manier om niet tot het oordeel te komen of niet in het oordeel te komen. Of van het oordeel te ontsnappen, als ik het zo mag zeggen, ligt bij de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die die crisis kan oplossen. En daarom zegt Johannes het hier ook, want het was Gods verlossende intentie om de wereld te redden. En een ieder die in hem gelooft, zal eeuwig leven ontvangen. Maar buiten dat, zal een ieder die in hem gelooft, niet veroordeeld worden. En wie dat gelooft, die heeft de reddingsboei van de Heer Jezus gepakt. Omdat Jezus de enige reddingsboei is om ons uit het wilde water van de zonde te halen. Hij is de enige die met zijn hand ons kan trekken uit het slijk van de zonde. Uit de drijfzand waar we langzaam maar zeker steeds verder in wegzakken. Of gezakten, kunnen we beter zeggen. Is het Jezus die ons daaruit kan trekken als enige. Hij is de enige hoop om te ontsnappen aan het oordeel. En dan staat er nog zo mooi: wie gelooft in hem. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enig geboren zoon. Laat ik maar even teruggaan naar het eerste stuk. Wie in hem gelooft. En ik was even mijn tekst kwijt. Wie in hem gelooft. Zie, dat maakt het ook, dat heb ik al eerder gezegd. Dat de verlossing die de Vader zendt in de zoon om het crisis op te lossen van het oordeel. Is alleen maar mogelijk voor een ieder die gelooft in hem. Gelooft u in hem? Heeft u uw vertrouwen op Jezus geplaatst, kinderen? Hebben jullie uw vertrouwen op de Heer Jezus geplaatst? Al is het met een eenvoudig kinderlijk geloof. Meer vraagt de Heer niet. Maar dat je hele innerlijk wezen aan Christus toevertrouwt. Om aan het oordeel te ontsnappen. Want ja, je bent misschien niet zo slecht als dat je nu denkt. En misschien zijn het mensen of kinderen in de buurt die veel meer slechte dingen doen. Die woorden gebruiken die jullie niet gebruiken. Jullie lopen met een erfenis rond die je van Adam geërfd hebt. En eigenlijk van je vader en moeder. Dat is de erfenis van de zonde, van schuld. En Christus, Jezus, is de reddingsboei. Vertrouw op hem en je zal in de crisis van het oordeel voorbij gaan. Maar wie namelijk niet in hem gelooft, wie de reddingsboei niet beetpakt, wie het aanbod niet aanvaardt, wie Christus als enige verlosser niet wil accepteren, is reeds verloren. Dan zou je zeggen van, hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe gebeurt dat dan? Dat vinden we vers 19. Ik heb dat genoemd de veroordeling. Maar het wijst meer op het proces. Een soort rechtszaak. Hoe gaat het proces dan in zijn werk bij de mensen? Hoe gaat die crisis waar de mens in zit, hoe voltrekt zich dat? Zullen we het eens lezen, Johannes 3, vers 19. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben het duister lief gehad. Meer dan het licht. Maar de werken waren slecht. En dit gaat niet zozeer over de veroordeling, maar over het proces. Hoe gaat het gerechtelijk proces nu in zijn werk? Hoe verloopt het proces van het oordeel? En het is alsof Johannes hier in één keer overschakelt, en we zullen daar waarschijnlijk nog wel eens meer bij stilstaan, bij het licht en het duister. Hij pakt als het ware twee illustraties om het goede en het slechte aan te duiden. Ja, hij had de hele tijd gesproken over het behouden en verloren. Over verlost En wie wordt veroordeeld? En hier haalt hij het licht en het duister. Het licht staat voor goed en het duister staat voor slecht. En het proces is als volgt, zo zou je kunnen zeggen, als je de tekst ziet, dat er worden bewijsstukken aangedragen, een bewijsvoering wordt gegeven. Het proces is als volgt, het licht, Jezus Christus is in de wereld gekomen. En het is eenmaal gekomen, zoals het daar staat, en de effecten van het licht zijn nog steeds merkbaar en waarneembaar en aanwezig. Het is het licht van Christus in deze wereld, Hij is het evangelie, Hij is de weg tot de Vader. Zijn licht schijnt nog steeds voort. Waar gepredikt wordt, waar het evangelie zichtbaar is, waar zijn geest werkzaam is, daar is het evangelie aanwezig, daar is het licht aanwezig. Het evangelie straalt voort door de Heer Jezus Christus. Maar wat zien we dan? In plaats van tot het licht te gaan, het licht lief te hebben, hebben de mensheid, en wat staat daar, heeft de mensen, en de mensen is eigenlijk weer zo'n algemene uitspraak, hebben de mensen... algemeen iets. Niet elk individueel mens. Want dan zou iedereen verloren zijn. Ja. Maar gewoon in het algemeen. De mensheid gaat niet tot het licht. Wat staat er? De mensen hebben het duister lief gehad. Het licht schijnt, maar ze hebben het duister meer lief dan het licht. Hoe fenomenaal het licht ook is. Licht is goed. Ik bedoel, hoe vaak hebben wij niet, als we door een bepaalde moeilijke periode gaan, een bepaalde, misschien wel crisis, dat we zeggen van, er is licht aan het eind van de tunnel. Het is fijn, het is goed. Hoe vaak ervaren we niet dat als de zon opkomt en in volheid schijnt, dat het een mooi moment is van de dag. Onlangs was er in onze gemeente iemand die was vroeg wakker vanwege de hitte en kon het werk doen en die maakte een foto van de zon die opkwam. Het was nog voor zonsopgang, maar de lucht was zo mooi gekleurd. Dat is mooi. Zie, zo is het eigenlijk ook het licht wat Johannes hier gebruikt. Het is het meest fenomenale licht. Het is Jezus Christus zelf. Tegenover het meest afschuwelijke, de duisternis van de mens. Maar wat doet de mens? De mens omarmt de duisternis. En niet de liefde. Sorry, niet het licht. Het heeft het duister lief. En het woord hier, ze hebben lief gehad. Ik denk dat de HSV het beter heeft in de NBG. Ik heb het even niet open, maar ik kijk even snel. Daar hadden we een andere vertaling. Ja, de mensen hebben de duisternis liever gehad. Alsof dat een voorkeur was. Liever. Het woord is daar een afvloeisel van agape. Het is een agape-liefde die de mensen hebben voor de duisternis. Ja, dus ik vind dat de HSV hier een mooie vertaling heeft. Ze hebben de duisternis lief gehad. Het is krachtig, het is compact. Dat is waar hun hart op gesteld is. De mensen verwachten van de duisternis al het goede. Dat zoals agape alles geeft als het ware, verwachten de mensen dat de duisternis goed voor hen is. Dat de zonde en de duisternis het beste met hun voor heeft. Dat de duisternis werkelijk hun noden inlost en hun verzadigt en hun vervulling geeft. Hun in de vrijheid brengt, een werkelijke vrijheid. Al hun wensen en verlangen inlost. Ze verwachten meer goeds van het duister dan van het licht. Dat is eigenlijk hoe je het zou kunnen vertalen of kunnen zien of kunnen uitleggen. Dat de mensen de duisternis hebben lief gehad, meer dan het licht. Ja. Ze verwachten meer goeds van het duister dan van het licht. Zie, zo waren wij ook zonder Christus. Zo bent u ook zonder de Heer Jezus Christus. Maar het principe dat daar eigenlijk staat is, zonde is meer liefde te hebben voor het duister dan voor Christus. Dat is wat hier ook zo naar voren komt. Dat die ongelovigen het meest waardevolle licht als slecht ziet. Die eigenlijk alles omwisselt. Wat licht is, maken ze duister. En wat duisternis is, verwachten ze het licht van. Het is de wereld op zijn kop. Het is letterlijk alles omgekeerd. Wat goed is, Christus, het licht, wordt als slecht gezien. En wat slecht is, de duisternis, wordt als goed gezien. En daarom zeg ik ook, van zonde is meer liefhebben liefde hebben voor de duister dan voor Christus. Zie, dat principe, ik verwoord het ook even zo, dat zonde is meer liefde hebben voor de duisternis dan voor Christus. Als we het zo neerzetten, dan is dat ook voor ons van toepassing. Hè? Als we het zo verwoorden, dan komt het dicht bij huis. Zie, we hebben heel veel preken gehad over Gods liefde. En ik weet het, dat is dit wel eens zoeken naar de toepassing. Maar in dit vers zit zo'n heldere toepassing dat als wij zondigen, en ik zal het maar even op één punt noemen, bewust zondigen, dan verwachten wij van de zonde meer dan van Christus. Dan verwachten wij van de duisternis meer dan van de Heer Jezus. Dan verwachten wij verzadiging, vervulling, verfrissing, verrijking van de duister en niet van Christus. En dan zie je dat hoe de twee zaken als zonde en Christus, licht en duister, hoe ver dat het uit elkaar ligt. En hoe scherp deze illustratie ook bij u en mij thuiskomen. En dat feitelijk, als wij zondigen, hebben wij een tekort aan liefde voor Christus. Zo zou ik het ook kunnen zeggen. Dat is waarom we ook als gemeente, als oudste ook, u niet naar gehoorzaamheid willen duwen. En niet willen dwingen. En niet wetmatig kunnen zijn. Maar willen een honger genereren bij Gods genade. Om een honger te hebben voor Christus. Om hem lief te hebben. Om uw liefde voor hem te doen laten groeien. Dat hij alles is waar u naar verlangt. Dat u alles aan hem toevertrouwt. En dat we daarheen groeien. En dat we dus inderdaad geen verlangen meer hebben naar zondigen. Omdat Christus u en mijn hart verzadigen. En dat we het zoeken bij hem. En dat we het najagen. Christus en Christus alleen. Johannes, de schrijver van het evangelie, zegt in 1 Johannes het nog zo scherp. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben, van Jezus. En u verkondigen dat God licht is en in hem is geheel geen duisternis. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, in fellowship leven met de drie eenheid, en we toch in het duister wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Zie, wandelen in het licht betekent niet dat we zondeloos zijn. Want dat zegt hij er gelijk achteraan, dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze ongerechtigheid. Maar dat we met alles in ons richten op Christus en hem liefhebben, voor hem leven. Ons onderwerpen aan hem. Dat betekent dat we ook strijd moeten voeren tegen het duister. Zie, het proces zoals dat hier verloopt, zoals Johannes dat aanzegt, zet hoe Jezus als gezonden werd. Niet om te oordelen, maar om te behouden. Dat hij kwam in het licht, als het licht van de wereld. Maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Waarom dan? Ja, omdat ze het duister lief hebben gehad. Zoals het bij de ongelovigen verklaarbaar is, zo is het proces bij ons andersom. Hè? Dat we steeds minder liefde voor de duister moeten hebben, steeds meer voor de Heer Jezus. We gaan eens kijken wat het nog verder bewerkt bij de ongelovige verwijdering. Hoofdstuk 3, vers 20. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. En hier staat, want ieder, en hier wordt hij heel persoonlijk. Zie, straks had hij het over de mensheid. En wie? En dat was ondefinieerbaar, maar hier wordt hij heel specifiek, een ieder. Een ieder. Elk individu op het oog. Ieder die kwaad doet, die slechte dingen doet, die ongerechtigheid produceert, die leugens fabriceert, die onder het juk van de zonde leeft, die eigenlijk in deze wereld wandelt en alleen maar ongerechtigheid produceert, die een verfijnd product maakt wat totaal geen waarde heeft, waardeloos. Dat is een beetje ook het woord hier, kwaad, slecht, waardeloos, nutteloos. Wie die manier van leven heeft, die heeft geen neutrale houding naar het licht. Die zegt niet van als het ligt daar wat zit en ik kan mijn ding hier blijven doen, is mij dat goed. Nee. En ieder die kwaad doet, haat het licht, zegt hij. En de haat is letterlijk verafschuwen en verfoeien en een vijandige houding naar het licht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. Gaat er actief tegenin. Gaat het bestrijden. Gaat het aanvallen. Gaat het licht tegenwerken. Zie, haat is het tegenovergestelde van liefhebben. Haat gaat bij het licht vandaan. Dat staat niet in deze tekst, dat geef ik toe. Dus eigenlijk is het zo, haat, wie zonde doet, die haat het licht en komt niet tot het licht. En waarom? Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Omdat het licht namelijk het ware aard van de zonde laat zien en van de ongerechtigheid. Dat moet bedekt blijven. Je zou het zo kunnen vertalen, vrij vertaald, dat zijn werken niet ontmaskerd worden. Omdat de werkelijke aard van wat de persoon doet, niet aan de dag mag komen, niet aan het licht mag komen. Maar in duisternis verborgen moet blijven. Slechte dingen gebeuren ook vaak in duisternis. Inbraken, roofovervallen, criminele zaken, altijd in het duister. Over het algemeen. En waarom? Omdat namelijk ongerechtigheid, dat wil niet in het licht komen. Dat moet niet zichtbaar worden. En dat is precies wat hier staat. Die mensen die het kwade doen, die haten het licht. Want het licht ontmaskert de ware aard. En hier kunnen we dus zien dat wie de verlossing van de Heer Jezus verwerpt, sluit zich af van elke mogelijkheid om verlost te worden. De enige wat hem nog te wachten staat is dus een veroordeling die nu reeds een feit is. Die permanente crisis wat ik zei. In hun wandel laten ze zien dat ze meer liefde hebben voor zonde dan voor Gods Zoon. En daarnaast ontwikkelen ze een haat om het licht tegen te werken. Want ze willen niet dat hun werken zichtbaar worden. Ze willen als het ware ook hun masker ophouden. Alles wordt gedaan om niet gestoord te worden, om door te kunnen gaan met ongerechtigheid. Ze verkiezen het duister en bestrijden het licht. Zo ongedompeld in ongerechtigheid dat hun vasthoudt. Dat ze daarvoor ook tegen het licht gaan strijden, tegen het evangelie, tegen Heer Jezus vandaan. De leugen willen ze blijven stand houden. Ze willen doorgaan met liegen en bedriegen. En ze verwijderen zich van het licht. Ze verwerpen Christus. Ze verwerpen het evangelie. Ze verwerpen de verlossing. Ze verwerpen Gods Zoon. Ze verwerpen Jezus Christus. Licht verdrijft duisternis. Maar de duisternis vinden ze dat moet blijven. Dus ze gaan bij het licht vandaan. Ze gaan zeker niet naar het licht toe. Ze gaan niet naar die persoon toe die hun crisis kon oplossen. Die het oordeel, de grootste crisis, het oordeel van God, de grootste crisis die staat te wachten voor heel de mensheid. Is Christus de enige die het op kan lossen? Die de mensen door geloof in hem, als het ware, om de crisis heen kan leiden naar het eeuwig leven. De mensen verwerpen. Hebben het duister meer lief dan Christus. Ze haten het licht. En ze gaan er zeker niet naartoe. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dat is voor de ongelovigen. Maar in het laatste vers, vers 21, komt Johannes nog een keer terug. De schrijver bij de gelovigen. Luister eens. Maar wie de waarheid doet. Je zou bijna zeggen wie gehoorzaamt. Wie de Heer lief heeft. Wie in het licht wandelt. En Johannes pakt hier een hele brede term. Een waarheid. Wie de waarheid doet. Wie zijn hart gevuld heeft met het licht. Wie vol is van de Heer Jezus. Wie vol is van de waarheid van de Heer Jezus. De waarheid van het evangelie. Dat er vergeving van zonde in hem is. Waardoor wij voorbij de crisis van Gods oordeel gaan. Die de waarheid doet. Die het goede doet. die streeft om het evangelie uit te leven. Die leeft met een verlangen om het licht lief te hebben. En dit is iedereen die in hem gelooft. Die wordt hierdoor gekenmerkt dat hij het goede wil doen. Ja? Maar wie de waarheid doet, en dat is ook weer wie, heel persoonlijk, heel individueel, wie de waarheid doet. Wie streeft naar gerechtigheid. Wie het evangelie handen en voeten wil geven. Wat staat er dan zo mooi? Die komt tot het licht. Die komt tot het licht. Die komt onder de divine spotlight, het goddelijke licht. Om alles wat hij doet te laten observeren, te laten doorgronden. Johannes focust hier op één speciaal onderdeel. Maar ik zou het ook breder willen trekken. Ik denk dat het ook voor ons allemaal zo is van, zoals Psalm 139 ook zegt. Ik meen dat het vers 24 is, het laatste vers. Heer, doorgrond mij en toets mij. Als er een heilloze weg in mijn leven is, oh laat het zien opdat ik me ervan mag bekeren. De weg van uw eeuwige gerechtigheid weer mag terugkomen. Ons hele leven willen wij door het licht laten beoordelen en toetsen. Niet veroordelen, niet de crisis, maar toets het, Heer. Maar Johannes is heel specifiek en die gaat naar één speciaal onderdeel en die doet dit. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Eigenlijk zegt hij van degene die de waarheid doet, die dus inderdaad, je zou kunnen zeggen, het goede in zijn leven bij de Heer brengt. Die dat laat toetsen door de Heer. Om vervolgens van de Heer te horen, mijn genade heeft dat veroorzaakt. Dat ze door God gedaan zijn. De gelovige komt bij de Heer om te zeggen van, dit heeft u in mij bewerkt. Dit is wat u met uw geest door mij heeft gestalte gegeven. Dit is hoe ik Christus heb mogen weerspiegelen. Niets vanuit mijzelf. Geen roem voor mij. Oh, roem voor onze hoge Heer. Alle eer voor hem. Geen eigen glorie. Dit is ook wat volgens mij zo typeert in Openbaring. Als we voor de troon van God zijn. Dat we onze kronen aan zijn voeten neerleggen. Het is het werk wat God door ons heen bewerkt heeft. Het is Christus in ons. Wat mooi. Wat geweldig om dat zo te mogen lezen. Wie de waarheid doet, komt tot het licht. Heeft u dat verlangen om tot het licht te komen? Om in het licht van Gods woord uw leven te laten toetsen? Om in gebed bij de Heer te komen en te zeggen, Heer, toets met uw geest mij. Zie of de werken die ik doe, of die uit waarheid zijn. En alles, Heer, wat uit waarheid gedaan is. Alles wat gedaan is vanuit het licht, waar het goede naar voren komt. Dat heeft u in mij bewerkt, omdat u de eer krijgt. Is dat ook uw verlangen? Ik ben er zeker van dat het uw verlangen is. Ik ben er zeker van dat het uw verlangen is. Want u heeft geen, net als wij allen, we hebben geen verlangen om dingen in eigen kracht te doen. In eigen wijsheid. Maar in wijsheid van de Heer. In zijn kracht. En dit is kenmerkend voor iemand die de waarheid uitleeft. Die verwijst naar de bron. Die verwijst naar de oorsprong wie de roem mag ontvangen voor het goede. En zo wordt het licht geëerd, zouden we kunnen zeggen. Dan komt het kracht van het evangelie wat zichtbaar. Wat een mooi iets. Weet u, wij leven nog in een tijd van crisis. Waar protesten zijn en waar de oproep naar gerechtigheid de boventoon voert. Maar de werkelijke crisis is de crisis van Gods oordeel dat iedereen te wachten staat. Gods oordeel is de werkelijke en de waarachtige enige grote crisis waar deze wereld wat nog te wachten staat. En voor die crisis heeft God zijn Zoon gezonden. Niet om die crisis te veroorzaken of om te oordelen. Maar om ieder die in hem gelooft, in Jezus, uit die crisis te halen. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. De Heer stuurde zijn zoon niet om uit te vogelen wie waarvoor verantwoordelijk is. Hij stuurde zijn zoon om de crisis te dragen. Om te sterven als een losprijs voor velen. Mijn en uw zonden werden aan het kruis genageld. Hij droeg onze ongerechtigheden. Om onze smarten werd hij doorboord. Goh, wat zijn we dankbaar dat God zijn zoon zond. Niet om de wereld te veroordelen. Maar om de wereld te behouden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet veroordeeld wordt. En een ieder die in de waarheid wandelt en de waarheid doet, die komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden. Als u nog in de duisternis zit, als u het licht haat, breek het af, werp u op Christus. Buig voor hem, smeek de Vader om hun hart te geven wat geloofde, wat een hart geven de mogelijkheid om op Christus te vertrouwen. Nu is het moment om die crisis op te lossen. Christus heeft de crisis gedragen voor een ieder die in hem gelooft. Het oordeel is door hem gedragen. En wie in hem gelooft, zal niet meer in een crisis terechtkomen. Wat is uw reactie op Gods missie bij het zenden van uw zoon? De Bijbel zegt dat God zijn zoon zond, niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Loopt u in de pas met Gods missie? Lopen wij in de pas met Gods missie? Laten we daarvoor bidden. Vader, u kent degene die zitten te luisteren, die dit horen, dat u hun harten werken, dat ze u mogen gaan leren kennen en hun vertrouwen in uw zoon kunnen plaatsen, Heer. Wilt u hun die bekwaamheid geven? Wilt u hun die waarheid in hun hart geven? Wilt u het duister uit hun leven zichtbaar maken, opdat ze zich kunnen afwenden daarvan en in geloof en vertrouwen zich kunnen werpen op uw zoon, de enige verlosser in deze wereld. Heer, als we die verwerpen, als Jezus de enige hoop verworpen is, Heer, dan is er geen enkele andere hoop meer om aan die crisis van het oordeel voorbij te gaan. Heer, dan dank ik u dat velen, zowel mijzelf, mijn gezin, als ook zij die nu luisteren, Heer, in de gezinnen. Velen van u kennen u als persoonlijke verlosser. Die lopen als het ware in de pas met uw missie. Maar mogen wij ook in ons dagelijks leven, Heer, als kinderen van u, in de pas lopen met die missie. Heer, wij kunnen deze wereld niet rechtvaardig maken. Wij kunnen hier de problemen niet oplossen. Het enige waar u, Heer Jezus, voor kwam is om ons inderdaad van die crisis die staat te wachten, om ons daaruit te halen. U heeft dat gedaan. Uw bloed heeft gevloeid. Dank u wel, Heer Jezus. O, wat bent u een verlossend God, Heer. Wat bent u barmhartig en genadig en liefdevol. Langmoedig en geduldig. Groot van goede tierenheid. Die barmhartigheid bestendigt. Dank u wel, Heer. Dat we u zo mogen leren kennen. We mogen er nog vele, Heer, uit de duister gered worden, uit deze stad, uit dit land. Laat ik daar beginnen, Heer, uit dit land, een land wat zo duister is, Heer. Zo weinig licht van het evangelie nog schijnt. In deze stad, Heer, waar zoveel duisternis heerst, Heer, mogen we ook onze krachten bundelen voor hen die in het licht wandelen, Heer, om te strijden, Heer, om het licht te verkondigen en licht te zijn. En in onze gezinnen, Heer, dat de vaders en de moeders ook gezamenlijk het licht van Jezus Christus verspreiden. O, er zijn zoveel dingen in uw woord waar we kunnen studeren en doorgronden. En wat interessant is, Heer, maar het gaat om u, Heer Jezus. Mag dat als eerste verkondigd en gepredikt worden en uitgeleefd worden in de gezinnen, in de huwelijken zou ik zeggen. En daarna in de gezinnen. Opdat ook de kinderen voor u gewonnen mogen worden, Heer Jezus. Getrokken mogen worden, Heer, naar u. En in het licht mogen wandelen. Vader, dit brengen wij zo bij u. We kunnen alleen maar zeggen, als er al iets goeds in ons is, Heer. Als er al iets al aan waarheid zichtbaar is. Als het licht begint te gloren, als het ware, in ons leven. Dan komt u toe, alle lof en eer. Dat wij kunnen zeggen, dat de werken openbaar mogen worden in ons, Heer. Opdat zij in God gedaan zijn. Glorie voor ons allen, voor ons allerverlosser, Jezus Christus. Amen.